Goedemorgen gemeente, ik wil eerst een kort gebed bidden. Ja Heer, dank u wel dat we moeten zingen. Er is power in the name of Jesus. Ja Heer, er is grote kracht in u. Maar er is ook grote liefde in u. Een liefde die zo brandt, Heere, die wij ons niet kunnen voorstellen. Zo groot, zo diep, dat u naar ons verlangt, mensen, kinderen. En zoals we vanmorgen gezongen hebben, dat u ons hart wil verwarmen. U wilt zo dichtbij komen. Heilige Geest, ik wil u ook zo bidden. Dat u ons vanmorgen zo diep wilt aanraken. Zo wilt vervullen. Dat we u, Heer Jezus, in al uw kracht en uw majesteit mogen zien. Dat bid ik u vrijmoedig in de naam van Jezus. Amen. Nou, het thema voor vanmorgen wat ik boven gezet heb is... Met wie verbind jij je? En Jezus houdt ons eigenlijk zelf al voor in Johannes 15... met de keus, met de vraag... Blijf in mij en ik in u. Wie in mij blijft en ik in hem, die zal veel vrucht dragen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen. De keuze is, met wie verbind ik me? Verbind ik me met Jezus, die boven is? Of verbind ik me met de dingen die beneden zijn? En de dingen van beneden is het vlees, is de wereld. En dat zijn de dingen die deel uitmaken van de zonde. Het woord zegt ook, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. En niet de dingen die beneden zijn. Colossenzen 3. De dingen van beneden zijn de dingen van het oude leven. De dingen van voor onze bekering. Daar waar we onze eigen boontjes dopten. En deden wat goed was in eigen ogen. En de vrucht daarvan was de dood. We zeggen misschien al snel, dit is het leven van voor onze bekering en dat is waar. Maar toch, ondertussen heb ik wel ontdekt dat dat oude leven nog lang kan voortwoekeren, ook na de bekering. En dat het soms diepe wortels heeft. Ik vergelijk het wel eens met een karrenspoor dat door een zandweg gaat met diepe sporen, waar je niet zomaar uitstuurt. Dat is soms even lastig. Nou, als we het hebben over het nieuwe leven, dan zijn we gestopt met onze eigen boontjes te doppen, zo gezegd. En het woord leert, alle hulp komt van boven. Jezus. En er is geen leven in onszelf. En ik denk dat het meest krachtige symbool dat Jezus ons gegeven heeft, is de doop. De doop is het symbool van het begraven van de oude mens. En we staan op in nieuwheid. Het nieuwe leven waarin Jezus ons in alles wil voorzien. Dus na onze bekering putten we niet langer meer uit de bron van beneden, maar we putten uit de bron van boven. 180 graden andersom kun je zeggen. Eenvoudig zul je zeggen, je kiest A of B. Maar ik heb al ontdekt dat het soms de praktijk even iets anders werkt. En eigenlijk zou ik wel willen zeggen, het is soms weer barstig. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, en het is nu 40 jaar geleden dat ik Jezus als mijn redder en verlosser heb aangenomen, dan zie ik dat er vele jaren voorbij gegaan zijn dat ik met enige regelmaat in het oude spoor ploegde. Ik deed mijn best om uit het oude spoor te komen. Maar achteraf zie je hoe meer ik mijn best deed, dat ik daarmee me alleen maar richtte naar de dingen van beneden. En achteraf zie ik ook, hoe beter ik mijn best deed, hoe dieper ik eigenlijk nog en verder ik nog in het oude spoor terechtkom. Ik moest gaan ontdekken in mijn leven dat alleen Jezus van boven mij uit dat oude karrelspoor kon halen. En ik zeg niet dat in die 25 jaar waar ik het nu over heb, de eerste 25 jaar van mijn leven, dat er geen bijzondere dingen zijn gebeurd. Zeker zijn er ook hele mooie dingen gebeurd. Maar er bleef iets. En er bleef in al die jaren bleef er iets dat ik steeds weer in dat oude spoor terechtkwam. Totdat de Heer me op een dag een opdracht gaf die voor mij in mijn ogen niet kon bestaan. En dat is eigenlijk het moment dat ik nu hier weer sta, op dit podium. Ik heb daar eerder al eens wat over gedeeld, daar ga ik nu verder niet op in. Dat getuigenis heb ik al eens eerder gegeven. Maar ik had de Heer lief. En ik was gedreven om de Heer te volgen. En er was eigenlijk geen keus voor mij dat ik hier ging staan, omdat ik de Heer lief had en de Heer wilde volgen. Maar eigenlijk, waarom kon het eigenlijk voor mij niet bestaan dat ik hier ging staan? Want de opdracht was in mijn ogen te groot. En ik had er geen stuur over. Ik had het niet meer in de hand. Maar de Heer wist dat, de Heer wist dit, dat ik hem lief had. En hij, eigenlijk is dat het moment geweest dat hij mee brak. Vanaf die dag moest ik gaan roepen. Roepen en nog eens roepen vanuit het diepst van mijn hart. Heer, help mij. Geef mij kracht. Geef mij wijsheid. Hoe het moet. Ik kan het niet. En daarmee leerde ik om los te komen van mijn eigen ik. Leerde ik om structureel me te leren richten naar boven. En niet langer naar beneden. Maar leerde ik ook dat de weg die ik had bewandeld een heilloze weg was. Ook een weg van zonde. En die mocht ik belijden voor de Heer. Ik leerde me structureel te verbinden met Jezus. Steeds meer. En daarmee kwam ik steeds meer in een proces los van dat oude spoor. Maar ik ontdekte ook al snel dat als ik dit dagelijks me niet op Jezus richtte, dat ik al snel weer een prooi kon worden van dat oude spoor. Is het oude spoor nou dan weg? Zul je wel vragen. Nou, zeker niet. Het spoor is niet weg, want het blijft aan je trekken. Het blijft aan je trekken, zoals, nou ja, ik zeg wel het voorbeeld van de zwaartekracht. We zijn allemaal, door de zwaartekracht zijn we allemaal verbonden aan deze aarde. Maar zo is het ook geestelijk. Als we ons niet richten, dagelijks op Jezus, dan is er steeds weer die kracht die je naar beneden trekt en die je vasthoudt. Maar als we ons richten op Jezus, dan mogen we steeds meer loskomen van die kracht. In de voorbereiding werd ik bepaald bij een tekst waarin Jezus zegt in Matteüs 7 vers 14. De smalle weg leidt tot het leven en weinigen zijn hem die hem vinden. En toen ik die tekst las, toen zag ik eigenlijk iets voor me. Ik zag als het ware een rode draad uit de troon van God komen. En die als het ware een onzichtbare draad die zich verbond met mijn hart. En wie woont er in mijn hart? Dat is de Heilige Geest. En ik werd er ook bij bepaald dat deze onzichtbare draad een draad is waar heen en weer verkeer gaat. Naar boven en naar beneden. Twee richtingsverkeer. Ik vond het een mooi beeld voor mezelf en het helpt mij ook om met mijn hart steeds weer op Jezus te richten. Ik wil ook een aantal voorbeelden noemen uit de Bijbel waarin je dit beeld, dit heen en weer gaan van dat wij tot God naderen en hij tot ons, best wel vaak tegenkomt als je erop let. Het voorbeeld van de goede herder vertelt ons dat als wij ons op Jezus richten en naar hem toe gaan, dat hij het is die de deur voor ons opent. Dat ik dan mag binnengaan. En dat hij, als ik binnengegaan ben, dat hij mij weer uitleidt. En dat hij voor mij uitgaat. En nog meer, we zullen niet luisteren naar een vreemde stem. De vreemde stem van beneden, die ons wil vasthouden aan de dingen van beneden. Als wij tot Jezus naderen, dit beeld ook weer, als wij tot hem gaan, komt er ook een stroom terug naar beneden. En ik geloof dat dat Gods geheimenissen zijn. Als wij naderen tot Jezus, tot God, zegt Jacobus, dan zal hij tot ons naderen. Ander voorbeeld is dat Jezus, als Jezus spreekt over de Heilige Geest in Johannes 16, dan zegt hij, en de geest van de waarheid, dus dat is de geest die in ons woont, hij zal u wijzen de weg in heel de waarheid. Dus je ziet dus ook weer vanuit ons hart, door de geest, die maakt ons Jezus bekend. Want er staat ook, de geest neemt de waarheid uit Jezus en maakt het ons bekend. En dan staat er ook nog, en de geest verheerlijkt Jezus. Dus van ons uit is er een aanbidding tot God. Een lofprijzing, een dank. Waarom? Omdat hij zoveel voor ons doet. Nou, nog een ander voorbeeld. Je kunt lezen in Filippenzen 4, vers 4 tot 7. Ik lees die tekst voor. Verblijd u in de Heer, ik zeg het u opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangen in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. De tekst vertelt ons hoe we op die smalle weg kunnen blijven. Hoe we op een goede manier met bezorgd zijn kunnen omgaan. Want het woordje bezorgd wordt hier genoemd. In de eerste plaats staat, verblijd je in de Heere. Ik zeg het je opnieuw, verblijd je. Hoe kan Paulus nou zeggen, verblijd je ten alle tijden in de Heere? Nou, omdat het woord ons leert dat Jezus ons in alles voorziet. Dat Jezus in alles voor ons zorgt. En dat hij ons een zorg elke dag voor ons wil zorgen. En dat mag een uiting zijn van ons hart. Dat we het uit mogen zingen tot hem. Verblijd je, verheug je in hem. Verder staat er, deel je zorg, al je verlangens, door bidden, smeken en dankzegging. Opnieuw drie uitingen waarmee wij ons mogen uiten tot Jezus. En ten derde staat er die geweldige belofte. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Hier stroomt een diep geheimenis van Gods troon, als wij zo tot hem naderen, terug in ons hart. Hier stroomt Gods genade terug naar ons. Een genade die onze ziel verkwikt. En dit is een diep geheimenis, geloof ik. En mooi om te zien dat het een sneeuwbaleffect is. Wij mogen tot hem naderen en Jezus nadert tot ons. Heen en weer verkeer. Mooi om te zien. Paulus geeft nog vele krachtige aansporingen om ons met Jezus te verbinden. Ik lees maar gewoon een paar versen uit 1 Thessalonicenzen 5. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. en beproef alle dingen en behoud het goede. Of de tekst die vorige week Kees de Vlieger voorlas uit Efeziërs 3, vers 14. Staat, daarom buig ik mijn knieën. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door de geest, door zijn geest in de innerlijke mens. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Er zijn zoveel woorden die dus duidelijk maken het tweerichtingsverkeer. Dat wij met heel ons hart tot hem naderen, openbaart hij zich aan ons. En dit is een mooi principe. Je ziet ook dat het een samenspel is, een beweging tussen twee personen. Tussen God en jou en God en ons. Maar ik wil nog even terug naar het begin, waar ik zei van je kiest A of je kiest B. En daarvan zei ik van nou, dit is soms best wel weer weerbarstig. Tenminste, zo ken ik het uit mijn persoonlijk leven. We moeten goed bedenken dat wij een grote tegenstander hebben. En die absoluut niet wil dat wij op die smalle weg wandelen. Hij zal in de eerste plaats al proberen dat we die smalle weg niet zien. Hoe belangrijk die heen en weer richting dat verkeer, dat we dat gaan ontdekken in ons leven. En als we hem al ontdekken, dan zal hij proberen te voorkomen dat we op die weg gaan. En als we erop gaan, zal hij proberen om ons eraf te leiden. Waarom heeft Satan zo'n groot belang dat wij niet op die smalle weg lopen? Zolang ik het bewerk, zolang ik mijn best doe, breng ik de werken van de dood voort, de werken van het vlees. En ik ben ook geen gevaar voor de openbaring van Gods koninkrijk. Dan wil ik ook nog even terug naar de vraag waarom ik vele jaren in het oude karrenspoor bleef lopen. En dan wil ik een tekst gaan lezen uit de brief van Jacobus. Jacobus begint bij het geloof. Geloof dat Jezus je alleen in alles voorziet en dat er buiten Jezus om geen leven is. Jacobus zegt, geloof zonder daden is niets. Dus wat zegt Jacobus? Horen en gaan op de smalle weg, die twee dingen horen bij elkaar, kunnen onlosmakelijk los van elkaar gekoppeld worden. Maar horen we en gaan niet, doen niet, dan hebben we niets. En daarvoor wil ik toch de tekst lezen uit Jacobus 1, vers 21 tot 25. Daar staat, ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig zal maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als immers iemand een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken en is weggegaan en is vergeten hoe hij eruit zag. En dan staat er, maar hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarin blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar één dader van het werk, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als ik dit vertaal, vrij vertaal, dan staat er eigenlijk, als ik hoor en ik het doe naar de wil van het woord, dan zijn we zalig in wat we doen. Maar als ik hoor en niet doe, dan draai ik me om en ga ik gewoon weer verder met de dingen waar ik mee bezig was. Ik zeg amen op het woord van God, maar ga gewoon verder met de dingen waar ik mee bezig was. Dat zegt Jacobus eigenlijk hier. Of anders gezegd, je kunt op de tribune gaan zitten en je kunt naar de wedstrijd kijken, wat de spelers presteren. Maar zolang je op de tribune blijft zitten, heb je geen deel aan de wedstrijd. Je verandert er zelf niet door. Je blijft dezelfde zoals je was. En ik vind het wel belangrijk, want ik wil het nog scherper neerzetten. En het gaat weer over mijn eigen leven. Zolang ik niet dagelijks op die smalle weg beweeg, heb ik ontdekt dat er in, en dan praat ik vooral over de eerste 25 jaar van mijn leven, heb ik ontdekt dat er een automatische piloot in me werkt. Als er zorg komt, of er komt een storm, of er komt moeite, of er komt strijd, dan lijkt het wel of er een automatische piloot in je werkt, die gewoon zelf de dingen oplost. En het systeem lijkt wel feilloos te werken. Dat heb ik wel ontdekt bij mezelf. En eigenlijk heb je het helemaal niet in de gaten dat het gebeurt. Eigenlijk ben je ervoor verblind. En zo bleef ik eigenlijk vele jaren in het oude spoor. Maar rolde er eigenlijk steeds weer in. En wie wilde dat ik in het oude spoor bleef en steeds weer daarin rolde? En niemand anders dan de duisternis. Totdat God eindelijk ingreep in mijn leven. Mijn ogen geopend heeft hiervoor. En ik mocht belijden. Dan kun je je afvragen, ben ik er nu? Nee, zeker niet. Maar ik weet nu wel de oplossing. De oplossing om als een arend te mogen leren opstijgen die steeds hoger mag gaan. Door me steeds dagelijks te verbinden met Jezus. Maar dat kost mij ook iets om mij bewust elke dag tot Jezus te richten. En ik heb daarin wel geleerd hoe belangrijk het is om me dagelijks tot Jezus te richten. Maar ook als ik deze toewijding half-half toepas in mijn leven, dan werkt het als een golf van de zee, waar Jacobus het ook over heeft. Die golf die steeds weer heen en weer gaat en uiteindelijk toch niet in de overwinning komt of in die rust komt. En wat ik geloof is, wat het woord ook zegt, dat we allemaal, ook na onze bekering, een transformatie moeten ondergaan. En die transformatie is de transformatie van de graankorrel die moet sterven. Kunnen we denken aan die vlinder. Die heeft daar een keer een mooi filmpje bij. De vlinder, of de rups, die vreet zich vol. Gaat om zijn eigen leven. Maar de vlinder brengt vele bloemen tot bloei. En ik geloof dat God ons zo wil maken dat we velen, velen tot zegen mogen zijn. En velen mogen bemoedigen. En wat zegt Jezus, onze meester, onze leidsman hierover? Nou, misschien wel de meest bekende tekst die we allemaal kennen. Staat in Markus 12 en er staat ook meerdere plaatsen in de Bijbel. U zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod en groter dan deze. Het eerste en het tweede gebod dat Jezus hier ons voorhoudt, ik denk dat het allesbehalve vrijblijvend is. En dat het vraagt om een volkomen toewijding. Ik wil het nog een keer lezen. U zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hierna gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Verbinden met Jezus, heen en weer, is het beeld van de smalle weg. Praktisch. Daarom mag ik dagelijks mijn knieën buigen voor Jezus. Daarom mag ik dagelijks bidden. Daarom mag ik dagelijks smeken. Daarom mag ik dagelijks danken om voor zijn troon te komen. Daarom mag ik me elke dag verblijden. Daarom bidden zonder ophouden. Dat zijn allemaal teksten die we gelezen hebben. God danken onder alles. Ik geloof als we deze dingen gaan leven, dagelijks, structureel, dat we ons voeden, gaan voeden met de dingen die boven zijn. En als we dat dagelijks structureel gaan doen, gaat het oude van beneden sterven. En dat is denk ik het beeld van die graankorrel. Het heeft alles te maken met een keus die niet half-half is, maar een keus die radicaal voor Jezus, op Jezus zich wil richten, maar ook van Jezus alles wil verwachten. Dan nog een tekst lezen die nog eens heel sterk benadrukt hoe belangrijk het is dat we ons dagelijks richten op Jezus. In Hebreeën 12 vers 3, daar staat: want let toch scherp op hem, dat is dus Jezus, die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in de strijd tegen de zonde. Nou, ik denk dat deze woorden heel sterk benadrukken hoe groot de geestelijke strijd is waar we in staan. En als we dit doen, dan zullen we opstijgen als een arend, geloof ik. Dan zullen we Gods geheimenissen gaan ontdekken. En dan willen we ook niets anders dan Jezus door de geest die in ons is verheerlijken. En ik geloof dat die rivier uit Ezekiel 47, dat we eigenlijk alleen maar dieper willen gaan in die rivier. Dat God zich zo op een geweldige wijze aan ons wil leren kennen als wij ons dagelijks toewijden, volledig toewijden aan hem. Ik eindig met een tekst uit Jesaja 55... vers 1 en 2. Woorden van God. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat u niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Nou, luister aandachtig naar mij. Hoor toch. Neig uw oor. Kom tot mij. Luister. Wie zegt dit? Dit zegt de Almachtige. Dit zegt de Allerhoogste. Dit zegt de God van hemel en aarde. Kan God het nog sterker uitdrukken? Het lijkt wel een smeekbede van God. En waarom? Wat wil God zo graag doen? Wat zegt deze tekst? Opdat we het goede van hem zullen eten. Opdat onze zielen vreugde zullen vinden in hem. opdat we vreugde in overvloed vinden in hem en opdat onze ziel zal leven. Wat een rijkdom. Dit is onze God. Dit is wat hij ons wil geven. Waarom hij ons wil vervullen, bekrachtigen, sterk wil maken. Als God zoveel wil geven, wat houdt ons tegen om ons helemaal aan hem toe te wijden? Vorige week sprak Kees de Vlieger over de vroege en de late regen. De vroege regen is de regen die viel toen de eerste gemeente geboren werd en de geest werd uitgestort. De late regen is de regen die valt. En ik geloof dat de regen, die late regen, nu aan het vallen is, vlak voor Jezus terugkomt. En ik vond het wel mooi wat Kees daarin deelde. Met het doel, welk doel doet de Heer dit? Om zijn kinderen te verzamelen. Om ons te heiligen, om ons te reinigen. Omdat hij niet wil dat er één iets van de oogst, zoals wij hem hebben aangenomen als kinderen van de Heer, verloren gaat. Ik geloof dat de Heer wil dat we die smalle weg vinden en werken voor de eeuwigheid mogen voortbrengen. We leven in een tijd dat de Heer ons sterk wil maken, geloof ik. Ons wil heiligen en reinigen. Maar ook een tijd waarin de Heer ons wil herstellen, ons wil vernieuwen, ons wil genezen en misschien wel in het bijzondere van al het oude. Dat het oude echt gaat sterven. En terwijl de wereld steeds donkerder wordt, geloof ik dat de Heer ons sterk wil maken in de tijd waarin wij leven. Ik wil afsluiten met het gebed. Heere God, ik wil u danken, Heer, voor uw woord. Ik wil u danken, Heer, voor die smalle weg. Die weg, Heer, waar u langs wilt bewegen, vanuit ons hart, waar u in de Heilige Geest woont. En dat we ons steeds weer met u mogen verbinden. Dat we onze vreugde in u mogen vinden. Dat we onze vreugde mogen uitzingen. Dat we mogen roepen tot die geweldige troon van u. Omdat in u alleen het leven is en dat er buiten u geen leven is. Heer, dat u ons zo, Heer, uw geheimenissen in ons hart wilt openbaren. En ik dank u, Heer, dat u zoiets groots op het kruis van Golgotha volbracht hebt. Dat uw liefde zo groot is dat u zo naar ons verlangt om dit leven, die rijkdom, die rijkdom van u met ons wilt delen. Heer, ik geloof, Heer, dat u ons roept. En als ook zo vanmorgen de stem van Gods geest tot je hart spreekt, dan wil ik je gewoon vragen om je open te stellen. En als hij op je hart legt om hem ook zo te willen volgen, dan wil ik je gewoon vragen om op dit moment te gaan staan. Dan wil ik voor je bidden.